Gemeente, namens de kerkraad volgen de afkondigingen voor u. Vanmiddag wordt broeder De Goede bevestigd tot het ambt van diaken. Na de dienst kan hij Godzegen worden gewenst op de plaats tegenover de ingang van de crèche aan mijn rechterhand. Volgende week op de dag des Heren hoop ik zelf in de morgendienst om 10 uur voor te gaan en dominee van Estrik had goede reden in de middagdienst om 5 uur. Na de morgendienst is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar koffie of fris te drinken. Na de avonddienst is er een preekbespreking voor Kononia en educatie. Woensdag 21 november houden we samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk hier te Soest de gemeenteavond. In onze kerk dominee Westering komt spreken over het volgen van Jezus. De avond die begint om 7:15 en iedereen is van harte welkom. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de kerk Vrondij vanmiddag en de tweede collecte is de najaarszendingscollecte. Hartelijk aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Laten we samen gaan zingen op Psalm 108, vers 1. Geestelijke leiding die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat wij dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad van de kerk. En door dit middel de ware godsdienst te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop zal hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden. Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij nodig hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk goed en ordelijk toegaan. Wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Amen.
Volmondig
met heel het hart ja mocht zeggen. En daarmee is een verlangen tot vervulling is gekomen om te dienen in uw koninkrijk. Al mag hij dat doen op verschillende plaatsen, nu ook in de gemeente waar hij en zijn vrouw al zo lang deel van uitmaken. Heb dank, Heere, dat u in uw zorg en goedheid aan onze gemeente denkt. En dat wij via de ordelijke weg, via de leiding van uw Heilige Geest daarin, vanmiddag met elkaar getuigen mogen zijn van een nieuwe diaak. En wil hem dan geven, Heere, dat hij dat woord diaken mag leren spellen. Dienaar. En geef dat hij juist als dat werk van dienen ons niet zint en ons ook niet ligt, heen gewezen mag worden naar hem wiens leven dienen was. Wij lezen het in uw woord dat u gekomen bent. Niet om te heersen, maar om te dienen. En in uw gemeenschap kan het dienen, zelfverloochening, onszelf wegcijferen. Niet alleen wat tijd betreft, maar soms ook wat energie betreft en wat onze persoon betreft. Maar Heere, wilt u ook vergoeden uw dienst, die immers een dienst is van liefde. Als wij in die dienst mogen staan, dan maakt u het goed. En dank, Heere, dat we zo met elkaar getuigen daarvan mogen zijn. En wilt u ook geven, als we als gemeente vanmiddag gaan luisteren naar uw woord, als jongeren en als ouderen, en geen ambt bekleden, dat wij toch die houding van Samuel mogen kennen of mogen gaan beoefenen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. De houding die u wilt zegenen. Wij bidden, Heere, om de krachtige werking van uw Heilige Geest, zodat de gerichtheid op onszelf over mag gaan in een gerichtheid op u. We bidden, Heere, om uw zegen tijdens de dienst hier, maar ook voor de mensen die meeluisteren via de kerktelefoon in Soest of daarbuiten. Heere, wees met degene die hier niet kunnen zijn vanwege beleide omstandigheden. We hoorden dat een van de kinderen van Luc en Wilmy op uw tijd een gezonde dochter hebben ontvangen. We danken u, Heere, dat u dat geeft deze achterliggende week. Er zijn ook andere omstandigheden die het onmogelijk maken om hier te zijn. Denk aan mevrouw Bon Giovanni, die op dit moment verblijft in een ziekenhuis. O Heere, wat heeft ze het moeilijk. Als de gedachten in het hoofd niet direct in spraak kunnen uitgesproken worden of soms onverstaanbaar zijn. Bid u, Heere, om herstel, om uw zegen en om dat wat u 2 jaar terug ook beloofde aan haar, dat wie de God van Jacob tot zijn sterkte heeft, dat hij wel gelukzalig is. Wilt u zo, Heere, naar haar toe komen door uw woord. En wees ook met haar man in alle zorg voor zijn vrouw. En bid u voor Paul, is u met hem ook de komende week, als opnieuw de bestralingen worden ingegaan, Heere, wilt u met hem zijn. En als hij wellicht meer en meer ervaren gaat dat de lichaamskrachten wijken door de bestraling, dat het hem meer en meer zal doen richten op u. Wilt u dat werken, Heere? Dat hij het woord van u ter hand mag nemen, aan zijn hart mag drukken, de psalmen mag lezen waarin ook de worsteling en de strijd getekend wordt. Dan mag hij zo ook ervaren dat u een God bent die hem op wil zoeken in de nood waarin hij zich bevindt. Wees met allen ook die om hem heen staan. Gedenk er andere zorg in de gemeente, niet met name genoemd. Zomaar kan er van de een of andere dag iets zijn waardoor wij schrikken en ons bewust worden van hoe sterfelijk we zijn. Heere, zorg voor ons in uw goedheid. Wees ook met hen die psychisch door een diep dal gaan. Die het zwaar hebben. Die zonder uitzicht lijken te leven. Heere, wilt u zelf overkomen. En laat uw woord ons bemoedigen. Voor u is de nacht als een licht. Als wij alleen maar duisternis om ons heen zien. We bidden, Heere, ook voor de verdrietige klasgenoten van Gijsbert. Waarvan er heel wat vanmiddag in de kerk zijn. Heere, wat een ontzettend bericht. Wat een schok. Toen we hoorden dat ons klasgenootje, die al een tijd niet meer in de klas kwam, omdat het niet kon, overleden is. Misschien hebben we samen met hem gespeeld, samen in het lokaal gezeten, samen de pauzes doorgebracht. En nu niets meer. We bidden hier in het verdriet voor de klasgenootjes, maar heel in het bijzonder ook voor de familie, om uw nabijheid. Wat een getuigenis dat wij mochten lezen dat u hem hebt thuisgehaald. En dat het echt waar is wat u eens zei tegen Maria, tegen Martha. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al was hij, is hij gestorven. Wat een rijkdom, Heer, als we u mogen kennen. Want dan is het sterven wel een proces waarin ons lichaam afneemt, voorbijgaat, wegkwijnt. Maar wij voor eeuwig bij u mogen zijn. Heren, wilt u dat perspectief ook vanmiddag bieden? Dat we hier niet bij elkaar zijn om elkaar wat te vermaken en bezig te houden. Maar dat het gaat om de gerichtheid op uw koninkrijk, wat komen gaat. En wij bidden, Heer, om de komst van dat koninkrijk, heel concreet, in ons leven. Dat we merken mogen dat vergeleken met 10 jaar terug er een verandering in ons leven is geweest. Wij kunnen niet meer zonder u. Ons verlangen is spreek, want uw knecht hoort. Leer mij naar uw wil te handelen. Heere, help ons dan, ook als de strijd van het geloof soms zwaar en moeilijk is. En wilt u alstublieft diegenen die u niet kennen, vanmiddag trekken. Wij zijn samengekomen in de werkplaats van uw Heilige Geest. Heere, werkt u krachtig onder de bediening van het woord. En mogen wij zo deze dienst in uw handen leggen en verwachten dat u in alle dingen uzelf zult verheerlijken. Als het amen straks van de preek klinkt, geef dan dat het een amen mag zijn. Omdat we zelf met heel ons hart uitspreken. Zo is het, Heere. Laat de prediking eenvoudig zijn, helder, begrijpelijk. Geef dat we geen last hebben van stoorzenders in ons hoofd, in ons hart, van buiten. Als we mensen zien zitten, Heere, geef ons uw zegen. En hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen uit de Heilige Schrift 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, de bekende geschiedenis van de roeping van Samuel. In vers 1 lezen wij het woord van de Heere als volgt. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heeren was dierbaar, betekent schaars in die dagen. Er was geen openbaar gezicht, visioen. En het geschiedde te 10 dagen als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon. En Samuel zich ook neergelegd had, eer de lamp Gods uitgedaan werd in de tempel des Heeren, waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij riep tot Eli en zei, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Maar hij zei, ik heb niet geroepen. Keer terug, leg u neer. En hij ging heen en legde zich neer. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. En Samuel stond op en ging tot Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij dan zei: ik heb niet geroepen, mijn zoon. Keer terug, leg u neer. Samuel kende de Heere nog niet en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, ten derde maal. En hij stond op en ging tot Eli en zei: zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zei Eli tot Samuel: ga heen, leg u neer en het zal geschieden. Zo hij u roept, zo zult u zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw knecht hoort. En de Heere zei tot Samuel: zie, ik doe een ding in Israël, dat al die het horen zal, die zullen zijn beide oren klinken. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik zijn huis lichten zal tot in eeuwigheid, om der ongerechtigheid wil die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. Daarom dan heb ik het huis van Eli gezworen. Zo de ongerechtigheid van het huis van Eli tot in eeuwigheid zal verzoend worden, door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu lag tot aan de morgen. Toen deed hij de deuren van het huis des Heeren open. Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Toen riep Eli Samuel en zei: mijn zoon Samuel. Hij dan zei: zie, hier ben ik. En hij zei: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. God doe u zo en zo doe hij daartoe, indien u een woord voor mij verbergt van al de woorden die hij tot u gesproken heeft. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En Eli zei: hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu werd groot en de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. En gans Israël van Dan tot Berseba toe kende dat Samuel bevestigd was tot de profeet des Heeren. En de Heere voer voort te verschijnen te Silo, want de Heere openbaarde zich aan Samuel te Silo door het woord des Heeren. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking komt tot ons uit 1 Samuel 3. En daarvan met name het 10e vers. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw knecht hoort. We gaan eerst samen zingen uit Psalm 74. Dan krijgen we een tekening van de tijd, zo ik zal het er ongeveer uitgezien hebben in de tijd van de roeping van Samuel. 74 vers 2, vers 7, uw heiligdom is door het vuur verteerd, niets heeft zijn glans voor het woen des groets beveiligd, uw schoon paleis, uw woning is ontheiligd. Vers 9, wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. En vers 12, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Psalm 74, vers 2, 7, 9 en 12. Thank you. Gemeente, de Heere roept Samuel in zijn dienst. De Heere roept Samuel in zijn dienst. Dat zetten we boven de preek. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats wanneer hij dat doet. We lezen: toen kwam de Heere. Wanneer is dat? En stelde zich daar. In de tweede plaats hoe hij dat doet. En riep gelijk de andere manen: Samuel, Samuel. En ten derde waarom hij dat doet. Samuel zei: spreek, want uw knecht hoort. De Heere roept Samuel in zijn dienst. Wanneer hij dat doet, hoe hij dat doet en waarom hij dat doet. In de eerste plaats dus wanneer hij dat doet. Gemeente, dat is heel eenvoudig uit dit hoofdstuk af te leiden. Wanneer Samuel geroepen wordt. U zegt in de nacht. U hebt volkomen gelijk. En daar zal ik straks ook nog wel meer over zeggen. Maar dat woordje toen, dat verwijst in de eerste plaats naar vers 1. Wanneer wordt Samuel geroepen? Nou, we lezen in een tijd, vers 1, dat het woord des Heren dierbaar, schaars was in die dagen. En 2, er was geen openbaar gezicht, geen visioen, geen openbaar spreken van de Heren tot profeten. God zwijgt dus. En gemeente, er is geen groter oordeel denkbaar voor ons land, voor jouw leven, voor de wereld, dan dit. Dat God zwijgt. Wij kunnen lezen in de Bijbel van Gods oordelen: een sprinkhanenplaag die een complete oogst verwoest. En we kunnen lezen in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus, die het heeft over aardbevingen en rampen en geruchten van oorlogen. Maar dit is het grootste oordeel wat de mens zou kunnen treffen. Dat God zwijgt. Amos, die profeet, die spreekt er later zo over, dat God een honger zal zenden, niet naar brood, niet naar water, maar naar het woord. En dan lees je de hele aangrijpende woorden, en ze zullen het zoeken en niet vinden. Amos 8. Dat kan dus blijkbaar. U zegt: ja, dat was vroeger. Nee, dat is nog steeds zo. Ik denk even aan de brief gericht tot Efeze, dat de Heere waarschuwt aan die nieuwtestamentische gemeente dat de kandelaar wel eens een keertje van de plaats kan worden weggehaald. Dat de vlam uitdooft en dat het licht verdwijnt en dat de gemeente in duisternis gehuld wordt. Nou, het woord des Heren was schaars in die dagen. Het is niet helemaal weg. Maar als dit zo doorgaat, gemeente, dan is het woord des Heren er helemaal niet meer. Nou, u voelt de spanning wel aan van dit hoofdstuk. Het hangt erom. Komt nog iets bij, er was geen openbaar gezicht, er is geen visioen meer. God spreekt niet meer tot profeten, tot mensen met een boodschap. Maar hult zich in stilzwijgen. En dat betekent, gemeente, als God niet meer spreekt, ik zei het al, dat iedereen in duisternis terechtkomt. En ik heb het allerergste nog niet gehad. Want er is niemand in Samuels tijd die daar zich zorgen over maakt. Althans, dat lees ik niet. Behalve één vrouw, een gezin. Hanna en haar gezin. Daar kom ik straks ook nog wel op terug. Hanna met haar verlangen dat als ze dan een kindje van de Heere mag krijgen. Wat maar duurt en duurt, dat het dan een kindje mag zijn wat in zijn dienst mag werken. Nou, gemeente dus, het is niet zo best in die tijd. Nou, zegt u, Dan is het dus een teken van Gods genade dat wij vanmiddag het woord hebben. Dat wij een tweede kerkdienst kunnen beleggen. Dat ik mijn Bijbel kan openen en kan lezen. Die zorgen van 1 Samuel 3 gelden gelukkig niet voor 2012. Want God spreekt nu wel. En nog wel 2 keer per zondag. En toch, gemeente. En toch. Er zit wel een gevaar. En daar moet ik u toch op wijzen. Kijk, in de communicatiewereld weet iedereen dat als je een boodschap wil uitzenden, dat die boodschap dan goed moet zijn, duidelijk. Dat de zender ook duidelijk moet spreken, duidelijk moet communiceren, maar er is nog iets. De ontvanger moet die boodschap ook ontvangen. Kijk, kinderen, als je met een half oor luistert naar je moeder die zegt, joh, help eens even om dit op te ruimen. Nou, met een half oor luisteren betekent dat je eigenlijk helemaal niet luistert en niet weet wat je moeder gezegd heeft. Ligt dat aan de boodschap van je moeder? Nee. Je luistert niet goed. De ontvanger, die zit verkeerd. Gemeente, het feit dat het woord vanmiddag in ons midden is, dat er een ambtsdrager bevestigd wordt in onze gemeente, we mogen ons ermee gelukkig prijzen, maar u mag er niet tevreden mee zijn. Want het licht kan in de gemeente uitgaan als het woord geen lamp voor je voet is en een licht op je pad. Ook in je persoonlijk leven. Spreekt God nog wel, zegt er iemand. Misschien luistert iemand vanmiddag zo, een jongere of een oudere. Nou, het zal wel, wat die dominees allemaal zeggen op zondag hier. Ik geloof het wel. Laat God zich eerst maar eens bewijzen. Laat hij maar naar mij toe komen. Dat durven we. Zo'n stipje. Tegenover die grote en heilige God. Laat hij maar bewijzen dat hij bestaat. Heb je wel eens afgevraagd dat het misschien ook aan jou kan liggen? Dat God wel spreekt, maar dat jij als ontvanger het niet opmerkt. Waarom niet? Omdat je een eigen invulling geeft aan je leven. Je bidt om bekering, je bidt om geloof, je bidt om redding. Maar je leidt een levenswandel die zo haaks staat op wat je eigenlijk bidt. En je breekt er niet mee. En dan toch zeggen dat God niet spreekt. Ja, hoe wil je dan verwachten dat God spreken tot jou doorklinkt als je een leven leidt? Wat met geen mogelijkheid te verbinden is met wat de Heere zegt in zijn woord. Gemeente, en daar zit ook in 1 Samuel 3 de fout bij de ontvangers. Samuel, hij komt in de tempel waar Hofni en Pinaas dienaren zijn. Zonen van Eli. En gemeente, zijn echte boeven. Sorry, maar zo is het wel. Criminelen. Ze nemen een loopje met de dienst aan de Heer. Ze ontheiligen het allerheiligste. Dat zie je op 2 manieren. In de eerste plaats, Mozes die schreef in de wet dat de priesters mochten leven van dat wat op het altaar gebracht werd. Zij mochten iets van het vlees van het offer voor zichzelf houden. Wat deden Hofni en Pinaas? Nou, dat waren echte smulpapen. Ze stonden klaar met de vork als er iemand kwam offeren. En het lekkerste stukje vlees, dat hielden ze voor zichzelf en dat deelden ze met elkaar. En als er iemand aankwam met een rauw stuk vlees waar flink wat vet aan zat, dat vonden ze blijkbaar echt lekker, dan zeiden ze hier ermee. Dat hadden we er eerst af en de rest leggen we op het offer. En wee je gemeente als je dan zei, ja, maar dit is voor de Heere. Als je niet geeft, dan neem ik het met geweld. tiende als leg, maar na nog de tweede. Dat is het eerste wat ze misdreef. Tweede, bij de ingang van de tempel bevinden zich vrouwen. U kunt dat ook lezen in hoofdstuk 2, vers 22. Zij kwamen aan de deur van de tent der samenkomst. Het is niet helemaal duidelijk wat die vrouwen daar deden. Dienden ze misschien in de tempel? Zorgden ze voor de schoonmaak, zoals ook tegenwoordig veel dames, gelukkig, door de week deze kerk schoonmaken? Dat kan. Het zou kunnen zijn dat het vrouwen zijn die uitgaan op het kwaad. In ieder geval, Hofni en Pinhas, die slapen bij de vrouwen. Ze stellen hun lichaam beschikbaar in Gods huis. Aan de vrouwen die daar samenkomen. Gemeente, ziet u, de tempel is open. De deuren van de tempel staan open. De verzoening is bezig. De dienst van de verzoening draait. Maar aan de kant van de ontvangers is er echt wat mis. Eli, Hofni en Pinhas zijn bezig met de heilige dingen. Maar ze ontheiligen. En dat is spelen met vuur. Dat kan niet goed gaan. Maar zegt iemand, heeft Eli er niks van gezegd dan als vader? En we lezen in hoofdstuk 3... dat hij zijn zoon niet eens zuur heeft aangezien, vers 13. Dat is een wat ongelukkige vertaling. Want dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft zijn zoon wel degelijk zuur aangezien. Kijk maar in hoofdstuk 2, vers 23 tot 25. Daar spreekt hij Hofni en Pinhas aan. Hey, ik hoor van jullie dat jullie dingen doen die niet door de beugel kunnen. Stop daarmee. Want jullie zorgen ervoor dat iedereen die in de tempel komt een verkeerd voorbeeld krijgt. Hij heeft ze wel zuur aangekeken. Beter zou het woord vertaald kunnen worden met, dat is ook een mogelijkheid. Hij heeft zijn zonen niet ontslagen uit de dienst. Hij heeft er wel wat van gezegd. Het was geen man van daden. Het was een vader zonder ruggengraat. Die niet optrad. Alleen maar iets zei. En Hofni en Pinhas, ach, ze gingen door. Gemeente, de tijd is zo donker als het in de gemeente is. Ik zeg het nog een keer. De tijd is zo donker zoals het in de gemeente eraan toe gaat. U zegt, wat bedoelt u? Nou, dit. En laat ik het dan zeggen met een woord van de Heer Jezus. Veel later. Wat zegt hij? Jullie zijn het licht der wereld. Jullie. Discipelen. En jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het licht niet schijnt, zegt Jezus. Hoe groot moet dan de duisternis zelf wel niet zijn? Als jullie geen licht verspreiden, hoe moet het dan buiten de gemeente zijn? Mensen die klagen over de tijd, klagen eigenlijk over zichzelf. Het is zo donker, omdat het in de tempel zo donker is. Want als de gemeente geen licht op de kandelaar is, waar moet dan gemeente het licht gevonden worden? Aangrijp het, hè? Ja, zegt u maar. Dominee, volle kerk. Twee keer per zondag een preek. Nieuwe broeder. Een grote kerkenraad. Veel jongeren. Een zegen. Echt. Daar zijn we als kerkenraad blij mee. Dankbaar voor. Maar niet tevreden. Nee. Niet tevreden met als alles in de gemeente doorgaat. En gesmeerd loopt. En dat er geen grote problemen zijn. Wat een zegen. Weet u waarom er ambtsdragers zijn? Weet u waarom de Heere vandaag een nieuwe broeder in de dienst stelt? Om ervoor te zorgen dat het licht in de gemeente blijft branden. En als het uitgedoofd is, dat het weer wat aangewakkerd wordt. Lees maar in 1 Thessalonicenzen vers 5 vers 12. Dan zegt Paulus, een ambtsdrager is voor de gemeente een voorstander in de Heer. Hij heeft het beste met u voor. En als het dreigt uit te doven. Nu wijkoudering komt op huisbezoek. Of ik als predikant kom bij u. Dan hebben we de opdracht om te waarschuwen en te corrigeren. De Heer doet dat ook aan de gemeente van Efeze. Pas ervoor op dat die kandelaar niet weggenomen wordt. Hoe dan? Bedenk van welke hoogte gevallen bent en bekeer u. U hebt uw eerste liefde verlaten. U hebt gelijk, gemeente, u hebt gelijk. Ik hoor u zeggen, ja, maar dan moeten de ambtsdragers wel een voorbeeldfunctie zijn, hebben. Wat een aansporing, broeders, voor mij, voor u. Want Hofni en Pinehas zijn er de oorzaak van dat velen in de tempel een weg gaan die van de Here afleidt. Dat kan gebeuren dus door het gedrag van ambtsdragers. Leviticus 10 vers 3 zegt de Here dat hij geheiligd wil worden juist in degenen die tot hem naderen. Dat gaat dan over de mensen die dienen in de tempel. Gemeente, bid voor broeder de goede. Bid voor mij. Bid voor de broeders die de Heer ons gegeven heeft. Zij staan, wij staan in de vuurlinie, vooruit. En de duivel lacht als een van de broeders zich komt te ontgaan. En dat zal niet voor het eerst zijn in de geschiedenis. Dat dat een oorzaak is van grote zorg in de gemeente. De gemeente, wat een moeilijke tijd. En toch. Het woord des Heren is schaars in die dagen. Het vlammetje brandt nog een beetje. Het is niet uitgedoofd. Wat doet de Heren eraan? In de tweede plaats, hoe roept hij Samuel? Heel eenvoudig. Het begint allemaal zo klein. Het was echt werk van de Heilige Geest. Die stelt zichzelf niet op de voorgrond, die vraagt geen aandacht voor zichzelf, maar die begint in het verborgene, in de moederschoot, te werken. Hanna worstelt om een kindje, krijgt een kindje. En ze belooft, dit is een kindje voor de Heere. Samuel, van de Heere gebeden. En dat kleine jongetje, dat wordt gebracht in de tempel waar Hofni en Pinehas dienst doen. En dan? Nou, dan gaat de Heer ervoor zorgen dat dat kleine jongetje zijn ogen uitkijkt in de tempel. Hij ziet de dingen gebeuren. Eli neemt hem mee. De vertrekken van de tempel laat zien hoe de offerdienst gaat. En Samuel kijkt zijn ogen uit. Je ziet een hele mooie ontwikkeling als je hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 naast elkaar legt. Ik moet het daar wel eens nalezen, zou ik te ver voeren om dat allemaal aan te stippen. Maar vers 11, vers 18 van hoofdstuk 2, vers 21, vers 26. Vier versen die de ontwikkeling van Samuel aangeven. Hij is al heel vroeg in aanraking gekomen met de heilige dingen van de Heer. Daarom neemt de kinderen maar zo goed mogelijk mee naar de kerk. Misschien kijken ze hun ogen uit. Maar maakt ze maar heel vroeg vertrouwd. Met de dienst aan de Heer. Heeft Hanna ook gedaan. Ze levert haar zoon uit aan Hofni en Pinehas. Nee, dat staat hier. Ze geeft haar zoon aan de Heer. En daarom lezen wij ook in hoofdstuk 3 vers 1. En de jongeling Samuel diende de Heer. Voor het aangezicht van Eli. Samuel dient geen mensen. Maar de Heer. En als we Samuel dan tegenkomen, gemeente in hoofdstuk 3, dan heeft hij dan heel wat jaren opzitten in de tempel. Hij heeft al heel wat ervaring opgedaan, ook al is het nog een jongeling. om ervaren. Toch wel. En dat zie je vooral in die nacht, die de kinderen allemaal wel kennen uit de kinderbijbel. Die nacht waarin Samuel op zijn bed ligt en ineens schrikt hij wakker, want hij hoort zijn stem. Samuel! Hier ben ik. Roept er iemand. Als Samuel een beetje wakker wordt, dan kan hij maar één ding bedenken. Dat moet Eli zijn. Eli, die oude Eli, heeft zijn hulp nodig. En je ziet hem gaan, Samuel, op zijn blote voeten naar Eli. Hebt u mij geroepen, Eli? Nee, jongen. Ik heb je niet geroepen. Je hebt gedroomd. Keer maar terug. Leg je neer. Nou, voor de tweede keer in die nacht. De stem, Samuel. En opnieuw, Samuel schrikt wakker en hij kan maar één ding bedenken, dat moet Eli toch zijn. En weer naar Eli, en Eli, opnieuw, met hetzelfde antwoord. Ik heb je niet geroepen. Keer terug, leg je neer. Samuel is onervaren in de dienst. Hij beseft niet, vers 7, dat het woord van de Heere aan hem wordt geopenbaard. Maar gemeente, het is ook heel pijnlijk om te lezen dat Eli niet doorheeft dat de Heere roept. Die Eli, die grijs is geworden in de dienst van de Heere, beseft gewoon niet dat het de Heere wel eens zou kunnen zijn. Pas de derde keer verstaat Eli dat de Heere Samuel roept. En dan stuurt hij hem terug met de boodschap als de Heere nu roept, blijft allemaal liggen. Maar zeg dan, spreek, want uw knecht hoort. Nou, en dat gebeurt. Toen kwam de Heere in die nacht. En stelde zich daar. Waar, zegt u? Ik weet het niet. Misschien moeten we denken aan de ark. Wij weten dat de Heere van boven het verzoendeksel sprak. Dat staat in Exodus 25. Waarschijnlijk heeft Samuel de Heere gezien en de Heere gehoord. Samuel! Samuel! De Heere roept Samuel tot zijn dienst. Wat de lessen ligt hierin. Samuel heeft niet gesolliciteerd voor de dienst aan de Heere. Het is de Heere die geroepen heeft. Op Gods tijd, broer. Zo is het gegaan. Op Gods tijd. Nu had het verlangen al veel langer. Waarom? De Heer is wijs. Nu is het zover. En op het moment dat je het eigenlijk menselijk gesproken misschien niet eens meer verwacht, roept de Heer. Maar toen was het van meet af aan duidelijk. Dit is de Heer. Dit kan niet anders. En daarom was het antwoord ook van meet af aan duidelijk. Spreek, Heer. Uw knecht. Woord. Waarom schrijven we geen sollicitaties uit? Omdat ieder voor zich moet wachten om door onbehoorlijke middelen in de kerk in te dringen. Maar hij is verplicht de tijd af te wachten dat hij door God geroepen wordt, zodat hij zeker weet: dit is de Heer. Ik heb mezelf niet naar voren gedrukt. Kijk, mij kan de gemeente gebruiken. Maar het is de Heere die mij stelt in zijn dienst. Nog een les. De Heere vraagt blijkbaar niet naar bekwaamheid, allereerst, maar naar beschikbaarheid. Samuel was een jonge man. Dat kunnen we van u toch niet meer zeggen. Hoewel u nog heel vitaal bent, gelukkig. Maar kijk, onervaren, dat voelt u zich wel en wij voelen met u mee. Wij zijn ook begonnen, allemaal een keer, in de dienst van de Heer. En wat moet je veel leren en wat moet je veel afleren? In de dienst aan de Heer, in de dienst voor de mensen. Maar broeder, laat dit een bemoediging zijn. Waar gaat het de Heer om? Om die luisterhouding van Samuel. Als de Heer roept. En En Samuel zei: spreek, uw knecht hoort. En die luisterhouding is bepalend geweest voor heel zijn leven. Trouwens, voor ieder kind van God is dat heel herkenbaar. Een luisterend leven. Dat is kenmerkend voor het volgen van de Heer. Dag aan dag. Daar begin je mee. 'S Morgens al. En dat is doorlopend zo. Vanuit een luisterende houding, broeder. Vragen en tasten naar de weg van de Heer. Als je op huisbezoek gaat. Of in een gezin komt waar zorgen zijn. Ja, je hebt de antwoorden niet paraat. En de oplossing misschien ook niet 1, 2, 3. Maar tasten en vragen. Heren, wat wilt u? Die luisterhouding. Ja, zegt u. Dat is mooi makkelijk. Het Oude Testament. God spreekt heel direct tot Samuel. Samuel, Samuel. Hoe is dat nu dan? Roept de Heere jou nog steeds? Jazeker, dat heeft hij al gedaan toen jij het nog niet hoorde. De Heere kwam naar je toe in het uur van de doop en verbond zijn naam aan jouw naam. Jouw naam is hier of ergens anders in de kerk uitgeroepen. En hoe je ook heet. De Heere roept je bij je naam. Je bent van mij. Gebeurt dat nog, zegt iemand? Ja. Tot die gemeente, die verbondsgemeente, komt nog steeds de roeping iedere zondag opnieuw. Hoor maar wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. En Petrus had iedereen kunnen aanwijzen. Tot u, tot u, tot u, tot u, tot u, tot u. Bekeer je en geloof het evangelie. Petrus had iedereen kunnen aanwijzen. De roeping gemeente komt tot iedereen. En als God roept, is hij uit op een antwoord. Dat maakt ook dat je geen toeschouwer bent in de kerk. God roept. En hij verlangt een antwoord. Wat is jouw antwoord op al die roepstemmen van de Heere? In de Ichterskerk. Hoeveel preken heb je gehoord? Hoeveel preken hebt u gehoord? Keer na keer roept de Heere. En hij verlangt een antwoord. Hebt u antwoord gegeven? Of zegt u, maar ik ben niet zo vlot te spreken. Spreek, Heer. Uw knecht hoort. Dat is alles. Dat is alles. Hoe komt het? Dat er iemand vanmiddag in de kerk zit die zegt, ja, maar spreekt God wel tot mij? Roept God mij wel? Toch nog een keer kijken naar de kant van de ontvanger. Natuurlijk, een predikant moet zijn best doen om de boodschap eenvoudig en helder, niet voor misverstand vatbaar te verkondigen. Maar aan de kant van de ontvanger wordt ook wat verlangd. Met hoe gaat u naar de kerk? Hoe bereidt u zich voor op de dienst van het woord? Kijk naar de winkel, ga je om te shoppen. Je ziet wel. Maar naar de kerk gaat u toch niet om te shoppen? Of ligt daar misschien de bottleneck? Dat u niet ervaart dat de Heer u roept en tot u spreekt. Omdat er helemaal geen luisterhouding is. Helemaal geen bereidheid om te luisteren. Zou dat de oorzaak kunnen zijn? Dat de Heer wel roept, maar dat je met een half oor luistert. En dat je daarom zegt, maar de Heer roept mij niet. We hebben de catechisatie gehad afgelopen week over muziek en over stilte naar aanleiding van het leven van David. En we waren het er met elkaar over eens dat het helemaal niet zo makkelijk is om stilte te vinden voor jezelf. En wat we dan vaak zeggen tegen elkaar, ja, maar die stilte die wordt me ook zo vaak afgenomen. Ik ben zo druk. 'S morgens vroeg weg, 's avonds laat thuis. Die stilte wordt mij niet afgenomen, ik vul die stilte in. Dat is een duivelse bedreiging, dat alle stiltes gevuld worden in mijn leven. Tot in de kerk toe. Gemeente, vraag u af, als u jaren al in de kerk zit en het woord doet niets. Of er niet een gebrek ligt aan de kant van de ontvanger. Er is geen bereidheid, geen luisterhouding van Samuel. Spreek, Heere, uw knecht die hoort. En door de week, hoe komt het dat de Heere zo weinig spreekt tot mij? Ja, ik heb tijd voor mijn hobby, ik heb tijd voor mijn sociale contacten, ik heb tijd. Het is moeilijk om tijd te vinden voor de Heere. Waarom? Omdat wij denken dat dat verloren tijd is. Tijd waar je toch niet zoveel mee opschiet. Waar je misschien niet eens zoveel wijzer van wordt. Iemand zei vorige week tegen mij: wij zijn tevreden met het zilver wat wij ontdekken op deze aarde. En voor de ene is dat een sport, voor de ander een hobby. Wij zijn tevreden met het zilver, terwijl God het goud aan ons wil geven. Wat is dat goud dan? Een leven in gemeenschap met Hem. Een wandel met Hem. Een volgen van Hem. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Een leven waarvan je achteraf kunt zeggen, dat is niet vergeefs geweest. Een leven waarvan gezegd kan worden wat van Gijsbeth Blokhuis gezegd kon worden. Dat het geen leven is wat verspild is. Maar een leven, als dat voorbij is, dat niet voorbij gaat. Jong mensen, gemeente, wij zijn zo snel geneigd om aan korte termijn te denken. Zo zitten we in elkaar. Wat kan ik bereiken? Wat levert het op? Maar bedenk dat we geschapen zijn voor de eeuwigheid. Dat we alleen Hem kunnen ontmoeten als we hier die luisterhouding van Samuel beoefend hebben. Echt, zegt iemand, ja, hoor maar. Jesaja zegt het, hoor en je ziel zal leven. Nou, dat blijkt ook. Samuel wordt geroepen. Zo'n laatste gedachte. Waarom wordt hij geroepen? Waarom doet de Heere dat? Of gemeente, dit hoofdstuk is het begin van een nieuw herstel. Hij kiest één persoon uit. Om voor de gemeenschap tot zegen te zijn. Zo werkt de Heere. Hij roept Samuel om straks voor heel Israël tot zegen te zijn. De Heere roept, Samuel antwoordt en dan kan de Heere weer spreken. Ziet u? Broeder, de Heere riep, u mag antwoorden en zo kan de Heere vervolgen te spreken. Steeds maar weer. Samuel heeft dat momenten gehad in zijn leven dat hij zo moeilijk vond om bijvoorbeeld tegen Saul te zeggen dat zijn koningschap hem zou afgenomen worden als hij nog langer op die zondige weg zou doorgaan van ongehoorzaamheid. Dus je zult er maar naartoe moeten. Naar je koning. Hoe kon Samuel gaan? Spreek, Heer. Uw knecht hoort. Luister. Al is luisteren ook risicovol. Dat moet ik wel bijzeggen. Want wie echt luistert naar de Heere, die hoort wat. Die hoort een boodschap waarvan je oren klinken. Dat zeggen we eens tegen elkaar. Als je iets hoort van... Nou, ik kon mijn oren niet geloven. De Heer zegt tegen Samuel, zie, ik ben bezig iets te doen in Israël. Ieder die het hoort, zijn beide oren die zullen klinken, vers 11. Wat is dat dan? Gemeente, lees mee. In vers 12. Wat de Heer dan zegt tegen Samuel. Te diezelfde dagen zal ik verwekken over Eli. Alles wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Ik zal het beginnen en voleinden. Want ik heb hem kennis gegeven dat ik zijn huis oordelen zal tot in eeuwigheid. Op de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want als zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, zo heeft hij hen niet ontslagen uit de dienst. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen. Dan mag je het vervolg zo lezen. Er is geen mogelijkheid meer tot verzoening. Het is voorbij. De ongerechtigheid van het huis van Eli kan niet meer verzoend worden. Nou, zegt u. Dat is ook wat. Het zal je eerste boodschap maar zijn. Die je moet gaan brengen als dienaar van de Heer. Ik denk dat Samuel liever een andere opgang had gehad. Maar Samuel, die stelt zich beschikbaar. Spreek, want uw knecht hoort. Iemand zegt, ik vind dat wel een beetje zwaar. Is dat niet wel te? Nou, gemeente, bedenk dat Eli gewaarschuwd is. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. In hoofdstuk 2 lezen wij van een onbekende profeet die dat al gezegd heeft tegen Eli. Dat het huis van Eli, als dat zo doorgaat, geoordeeld zal worden. Gemeente, dat weten wij toch met elkaar ook. He, dat wie doorgaat op een weg van God af, al camoufleer je het, dat de Heer erop terugkomt. En dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Is Eli dan zo schuldig? Ja. De Heer Jezus zal laten zeggen, wie zoon of dochter lief heeft boven mij, die is mij niet waardig. Als Eli, Hofni en Pinaas boven zijn God stelt, kan hij dan discipel zijn? Gemeente, ik moet er toch even de vinger bij leggen. Dat is wel heel erg dat die mogelijkheid er is. Maar Hebreeën 10, vers 26 zegt het toch heel eerlijk. Als u blijft zondigen, als u willens zondigt, nadat u kennis van de waarheid ontvangen hebt, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Als je volhardt in een zondige levenswandel waarvan je gehoord hebt, dit kan niet, dan is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Ja, maar de Heer verzoent toch alle zonden. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid zien. Maar anders, gemeente, Gods genade is niet goedkoop. Zo van, hier hebt u de liefde van de Heer Jezus. En nou ja, geef het maar een plekje in uw leven. En, ja, misschien moet je wat dingen laten, maar Gods liefde vraagt bekering. Omkeer van denken, van doen, van spreken. Dat is het risico voor Samuel, voor een dienaar van de Heer, dat hij ook dingen moet zeggen die de gemeente niet zo leuk vindt. En die ik liever ook niet zou verkondigen als het aan mijn mens zijn ligt. Toch. De profeet moet vertellen dat het de rechtvaardige wel gaat, maar dat het de goddeloze kwalijk zal vergaan. Het is maar goed dat je dan weet dat de Heer je geroepen heeft. Het is maar goed, broeder de goede, dat je dan weet dat de Heer je geroepen heeft. Dat je daarom die boodschap niet uit je eigen duim zuigt, maar in eerlijkheid en liefde het heil van de mensen op het oog hebt. En als je het heil van de mensen in je wijk op het oog hebt, dan dien je ook hun belangen. Niet andersom. Als je denkt hun belangen te kunnen dienen, dan verzwijg je dingen. dan praat je mee. En dan zou ook de predikant van Soest die dingen liever willen verzwijgen die misschien wat wrevel wekken. Maar Gods woord is eerlijk. Wat de tekst aanreikt, dat moet gezegd worden. Dan gaat Samuel. 'S Morgens wordt hij wakker met die boodschap in zijn hoofd. Wat een boodschap, gemeente. En begrijpt u dat Samuel ervoor terugdeinst om daar iets van tegen Eli te zeggen? Vers 15. Samuel vreesde dit gezicht aan Eli te kennen te geven. Gemeente, een slecht nieuwsboodschap, die breng je niet met een ijskoud, een onbewogen gezicht. Van McShane wordt gezegd dat als hij over de hel sprak, dat de tranen over zijn wangen stroomden. Het raakt hem. Broeders, de gemeente mag het best merken hoor. Als wij iets moeten vertellen wat wij moeilijk vinden, omdat wij moeten corrigeren, laat het maar merken dat het moeilijk is. Samuel, die is bang, bevreesd, om dit door te geven aan Eli. Maar ja, als Eli je roept, dan kun je niet anders. Eli die zegt, verberg de woorden toch niet die hij tot u gesproken heeft. Vertel mij wat de Heere tot je gezegd heeft. En dan vertelt Samuel. En wat doet Eli dan? Hij buigt zijn hoofd. De Heere doet wat goed is in zijn ogen. Die Eli gemeente, luister nu naar Samuel, de man van God die gezonden is met de boodschap van God. Nu mag hij dienen, Samuel. Hoe? Als knecht. Broeders, we zijn knechten. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Ambtsdrager mag geen baas spelen in de kerk, in de gemeente. Hij is er niet om zijn eigen zin door te drijven in de gemeente. Waarom niet? Broeders, omdat hun leven toch van het werk van de Heer Jezus Christus, die kwam om te dienen. Zijn leven was dienen. En in zijn voetspoor gaat een dienaar. En zo alleen kun je het ambt uitoefenen. In gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Heere, u kwam om te dienen. Leer mij te dienen. En zo wordt het werk gezegend. Kijk maar in vers 19. Samuel nu werd groot. En de Heere was met hem. En liet niet één van al zijn woorden op de aarde vallen. God zorgt er zelf voor dat Samuels gezag bevestigd wordt. De Heere zorgt ervoor dat Samuel een snel stijgende ster is in Israël. Een rising star waarvan iedereen zegt, jongen, wat een man. Nee, dat staat er niet. Daarvoor dien je niet. Wat jouw ster gaat reizen, je bent er om het licht te verspreiden. Daar begonnen we mee. Een gemeente die het licht aansteekt, en dan bedoel ik het licht, die wijst op het licht dat in de wereld gekomen is om ons hart te verlichten, die verbleekt. Want kinderen, als de zon opgaat, dan gaan alle sterren verbleken. Ook de ster van Samuel. En de ster van broeder de Goede. En de ster van dominee van de weg. Maar dat geeft niet. Want er is geen grotere blijdschap voor een dienaar van de Heere dan dat de gemeente zich in het licht gaat verheugen. Het licht. Dat op deze eerste adventszondag heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Die het licht van de wereld is. Een gemeente, alleen als u in hem gelooft en met hem leeft, gaat het licht in de gemeente niet uit. Dan wordt de kandelaar wees wel waakzaam. En wij zullen bewaken in uw zielen. Amen. Wij zingen samen in antwoord op de prediking Psalm 85 vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft.
Apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste
de dienaren van het woord, herders en leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede, degenen die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen hebben de taak de dienaren die het evangelie preken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd, voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diaken samen een college, een raad van de kerk, een kerkenraad die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet: zeg het, de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degenen die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Sla ik de volgende alinea over en kom ik bij de diakenen. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft. En die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de arme zorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, vers 8, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van de gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt trouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeder, opdat allen mogen horen dat u bereid bent om uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. En ik verzoek u ook om op te staan van uw zitplaats. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig zou gedragen? Wat is er op het antwoord voor God en zijn gemeente van broeder de Goede?
Ja.
De almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Gemeente, laten wij onze broeder nu toezingen uit de morgenzang. Vers 3 en 4. Laat dat het gebed zijn voor hem en ons allen. De morgenzang, vers 3. Dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer, dat uw gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidt en in hem woont. Zie op hem neder in gena, opdat zijn werk voorspoedig ga en scheld hem alle misdaan kwijt, o Heer, die vol ontferming zijt. Laten we dat staande doen. De morgenzang, vers 3 en 4. Zelf nodig dat dat licht van binnen blijft branden. Vandaar dat we ook ergens lezen, dat gaat dan over de ouderlingen, maar dat geldt ook van de diakenen wat mij betreft, dat ze zich moeten oefenen in de overdenking van de geheimen van het geloof. Spreek, Heer, uw knecht hoort, vraagt ook een persoonlijke luisterhouding en een levende band met de Heer. Laten we met z'n allen daar ook voor zorgen dat er tijd voor is. Juist nu we dienen mogen op deze bijzondere plekken. Ik zie er naar uit om met u samen te werken. En wij als kerkenraad zien er eveneens naar uit om met u samen te werken. Ik kijk ook even naar uw vrouw en de kinderen. Ik ken jullie wel niet, maar het moet voor jullie ook een heel bijzondere gelegenheid zijn om je vader, je man, hiervoor in de kerk te zien staan. Draag hem in de gebeden en wij zullen ook u, jou, Wilmy, opdragen in de gebeden. Want ook de vrouw op de achtergrond, wat aanwezig bij het werk van de man in de gemeente, is wel echt een steun en toeverlaat. Zo ervaar ik het zelf althans wel. En het zal broeder de broeder niet anders vergaan. Dus veel kracht ook, als je hem wat minder zult zien nog. Als hij extra werk in de gemeente krijgt, maar bedenk dat het werk is voor de Heere. En dat vergoedt de Heere ook richting de echtgenoot. Van harte samen Gods zegen toegebeden, ook in de komende tijd. U mag gaan zitten. Heel kort wil ik nog een gedeelte lezen uit het formulier. In de eerste plaats worden de ouderlingen aangesproken. Wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heeren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwen en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon met de daad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente. En veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heren. Heren, geliefde christenen, gemeente, ontvang van uw kant deze man als dienaar van God. Bid voor hen, bid voor hem. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen, kerkrentmeester Ruim, van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder, indien mogelijk door eigen arbeid, is onderhoud voorzien om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de almachtige God aanroepen en hem danken. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot groei van uw kerk naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon, om vrede en welzijn in de gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van de armen te voorzien. U hebt ons vandaag een broeder met een goed getuigenis geschonken, die de gave van uw geest heeft ontvangen. Wij bidden u aan hem in toenemende mate de gave te verlenen die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderling kerkvoogd trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van de gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven, samen met de liefdevolle troost uit uw woord, schenkt de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten, en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam sluiten wij het gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij samen tot slot zingen, Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord.